Ja, ik hoor wat. Goedemiddag allemaal. Fijn om hier te zijn. Zo net over de Rijn, dan ben ik er. Heel dichtbij. Wij zijn onlangs verhuisd naar Amerongen. Daarvoor woonden we in Hilversum, op de Bijbelschool. En in deze zomer zijn we verhuisd, mijn vrouw en kinderen en nog een aantal echtparen. En mogen we nu in het voormalige diaconessenhuis in Amerongen wonen en werken, bij Hebron Missie. En dan is een ritje naar Kesteren is niet zo heel lang. Dus dat is heel fijn om hier in jullie midden te zijn en vanmiddag met elkaar over het woord van God na te denken. Het thema staat al achter mij, wandelen in de voetsporen van het geloof van Abraham. Of ook wel gezegd, lessen die je van Abraham leren kunt. Ik ben daar in de achterliggende weken mee bezig geweest. En hoewel Abraham een heel bekend figuur is, zijn er voor mij weer een aantal dingen uit zijn leven echt nieuw geworden, fris geworden, die denk ik ook u, jou vanmiddag wat te zeggen hebben. En ik zou aan je willen vragen om met mij eerst een gedeelte te gaan lezen uit het boek Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 11. En dan gaan we lezen vanaf vers 8. Hebreeën hoofdstuk 11 vanaf vers 8. Daar vind je een soort van samenvatting uit het leven van Abraham. Hebreeën hoofdstuk 11 en we lezen vanaf vers 8. Kijk, hij komt eraan. Ben ik goed te horen? Mooi. Ja. Hoofdstuk 8. Nee, hoofdstuk 11, vers 8. Door het geloof, dat is het refrein, hè, van dit hoofdstuk. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, dat is Abraham, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden van waaruit ze weggegaan waren, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Tot zover het verhaal van Abraham. En wij denken dus na over wandelen in de voetsporen van het geloof van Abraham. Ook, ik zie een aantal jongeren en kinderen en ik denk dat jullie vanmiddag een heel aantal dingen kunnen begrijpen. En jullie hebben van Abraham vast wel gehoord. Misschien is hij wel een van de meest beroemde personen uit de Bijbel. Misschien ook wel een van de meest geliefde personen. Zijn verhaal is door duizenden mensen verteld en herverteld van rabbies uit het Midden-Oosten, tot zondagsschooljuffen aan de andere kant van de wereld. Abraham, we noemen hem de vader van de gelovigen en ook wel de vriend van God. Beide termen staan in de Bijbel. Vader van de gelovigen, Romeinen 4, vriend van God, Jacobus 2. Zowel Joden als Arabieren beschouwen Abraham als hun natuurlijke vader. En het Nieuwe Testament zegt, Galaten 3, dat ieder die in Jezus Christus gelooft, een kind van Abraham is. Niet biologisch, niet zoals een Jood dat is, maar in geestelijke zin. Hij is de vader van de gelovigen. Met andere woorden, wat ik bedoel te zeggen, Abraham is overbekend. En hieruit kunnen we opmaken dat God zijn woord is nagekomen toen hij tegen Abraham zei, ik zal je naam groot maken. Vandaag, eeuwen later, hebben we het over hem. God heeft deze man aanzien gegeven. En wat willen we vanmiddag doen? Ik ga natuurlijk niet het verhaal vertellen, want veel van jullie zullen het verhaal kennen, misschien een enkeling niet. Ik zal af en toe wel een paar flitsen uit zijn leven vertellen. Maar ik heb 5 lessen gevonden. 5 lessen die wij van Abraham leren kunt. En mogen God geven, de God van Abraham, dat 1 of meerdere van deze lessen door zijn geest landen in jouw hart en leven. Want dat is van belang. Ik kan hier vanmiddag preken tot ik een ons weeg. En ik zal mijn best doen. Maar de Heilige Geest die samenwerkt met uw geest, dat moet u zien. De Heilige Geest die samen wil werken met uw geest. Dat als jij je openstelt voor het woord en je een verlangend hart hebt en zegt, Heer, spreek vanmiddag tot mij. Dan kan God iets doen wat je leven kan veranderen. En wat niet alleen vandaag misschien waarde heeft, maar waarde heeft tot in de eeuwigheid. Misschien, nee, in geloof, ik zeg niet, misschien zeg het verkeerd. In geloof willen we ook zo over deze lessen nadenken. Het eerste wat we van Abraham gaan leren. Je ziet hem trouwens, ik heb wat platen erbij gezocht. Ik verwacht niet te veel van deze PowerPoint, maar wel een aantal platen die misschien tot de verbeelding spreken. Zeker ook voor de kinderen. Het eerste, misschien kan je zelf even verder klikken, want ja, daar is die. Het eerste wat je van Abraham kan leren is, en dat is een beetje een lange zin, dat Gods heerlijkheid je echt in beweging brengt. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Wij moeten namelijk geen illusies hebben. Abraham was een afgodendienaar. In Jozua 24 vers 2, voor degenen die meeschrijven, staat dat Abraham de maangod Nannar diende. Hij was gewoon iemand die zich neerboog voor de sterren aan de hemel, voor de maan. Dat deed hij in het Ur der Chaldeeën. Dat was trouwens een hele mooie streek waar Abraham grootgebracht werd en waarschijnlijk ook geboren is. In een gezin van 3 kinderen, in ieder geval 3 jongens. Genesis 11 zegt dat Abraham 1 van 3 jongens was. Zijn vader was Tera. En Abraham trouwde een bloedschone vrouw. De Bijbel heeft daar oog voor. Zelfs toen Sarai oud was, liet Farao nog een oog op haar vallen. Maar Abraham en vooral Sarai, zij hadden een intens verdriet. Iets wat hun leven zwaar maakte. Genesis 11 vers 30 zegt, zij had geen kind. De Bijbel vertelt het vanuit het perspectief van Sarai. Zij, Sarai, had geen kind. En dat is niet het thema van vanmiddag, maar wat ik wel wil zeggen, ook mogelijk tegen hen die hier dichtbij of verder weg mee te maken hebben, het thema van onvruchtbaarheid, kinderloosheid, dat iets is wat in de Bijbel veel voorkomt. De Bijbel heeft vaak oog voor deze problematiek. Je kunt zo 5, 6 mensen noemen in de Bijbel die worstelden met kinderloosheid. En de bemoediging is, ook vanmiddag aan hen, is dat God zich daarmee bezighoudt. God werkt daar vaak doorheen. God neemt dat op in zijn plan. Zo ook bij Abraham en Sarai. Want zijn leven, zijn begin, dat zul je denk ik herkennen, is dat in Genesis 12 Abraham op reis gaat. En de jongelui, de kinderen, die kennen de kinderbijbel. Je ziet Abraham waarschijnlijk voor je op zijn kameel met wat knechten en zo omheen. Al die Die dieren zijn zwaar bepakt, want hij gaat vertrekken uit Ur der Galdeeën. Hij gaat zijn vaderlijk huis, zijn land en zijn gezin, zijn streek, het gebied waar hij woonde, gaat hij verlaten. Een complete volksverhuizing. Nou, ik vertelde net al, wij zijn deze zomer verhuisd. Het is niet mijn hobby, verhuizen. Ik word er niet echt rustiger van, niet echt gelukkiger van. Het is soms nodig, maar werkelijk, alles gaat overhoop. Abraham, die ondernam echt een volksverhuizing. En als je aan Abraham zou vragen, Abraham, waarom doe je dat? Waarom laat je die hele bekende streek, je, in het Duits noemen ze dat je heimaat, je vertrouwde gebied, waarom laat je die achter om nooit meer terug te keren? Waarom ga je die stap maken? Waarom doe je dat? Nou, dan is er maar één antwoord. En het antwoord is, de God van de heerlijkheid is aan mij verschenen. Je kunt van Abraham een heleboel leren. Je kunt leren wat geloof is. Je kunt leren wat gehoorzaamheid is. Je kunt van Abraham leren wat beproeving is. Ik kom daar zo nog op terug. Maar weet je waar het allemaal begon bij Abraham? Dat hij een ontmoeting had met de God der heerlijkheid. De God van de heerlijkheid. Een heerlijke God, mag je ook zeggen. En dat heeft Abraham, de afgodendienaar, totaal doen veranderen. Dat maakte zijn leven totaal iets nieuws. Het is niet alleen dat hij verhuisde van Ur naar Canaan. Dat was iets groots. Ik noemde dat net een volksverhuizing. Maar wat er vooral gebeurde is zijn innerlijke leven. Zijn diepste doel. Zijn godsdienst. Zijn aanbidding. Alles veranderde. Waardoor? Door de ontmoeting met de God der heerlijkheid. Waar vind je dat in de Bijbel? Handelingen 7 vers 2. Daar vertelt Stefanus een preek aan ongelovige Joden en hij zegt, de God der heerlijkheid verscheen aan vader Abraham. En ik wil vanmiddag daar een punt van maken. Dat het van belang is dat je een ontmoeting hebt met God en de God der heerlijkheid. Niet misschien op de manier van Abraham, daar zeg ik zo nog wat meer over. Maar wel dat je gaat zien dat God heerlijk is. Abraham was overweldigd, hè? Je ziet hier die foto, dat schilderij. Hij was overweldigd dat de levende God zich aan hem openbaarde. Waarom is dat nu nog steeds belangrijk? Hoewel het God vandaag de dag vaak anders werkt, vaak door het woord en door zijn Heilige Geest. Abraham kreeg misschien een visioen. Dat doet God soms nog, maar doorgaans werkt God via de prediking van het evangelie. Door het woord heen. Maar waar het op aankomt is dat je daardoorheen iets gaat zien van de heerlijkheid van God. En dat verandert je leven pas echt. Ik zal het toelichten met een voorbeeld aan mijn eigen leven. Ik ben opgegroeid in de kerk. Ik ben mijn ouders ontzettend dankbaar dat ze mij meenamen en dat ik elke zondag 2 keer in een reformatorische kerk heb gezeten. Maar toen ik een jaar of 14 was, begon ik mezelf af te vragen van, ja, is dit het nu? Ik had alle lampen al 1000 keer geteld. Ik wist precies wie waar zat. Ik wist ook wel hoe een kerkdienst verliep. Ik wist ongeveer ook wel waar de Bijbelboeken stonden. Ik kende de verhalen uit de kinderbijbel. Ik moest de catechismus leren. Die ken ik ook een eindje. Ja. En het leven begon me een beetje aan te staren. 14, 15 jaar. En steeds meer en steeds vaker begon het me gewoon tegen te staan. Catechisatie, de diensten op zondag, het uit mijn Bijbeltje lezen 's avonds, het dit niet doen, want ik ben christen, en het dat juist wel doen, want ik ben christen. En innerlijk had ik een besluit gemaakt, als ik straks op eigen benen sta, dan weet ik het wel. Ik had nooit kunnen denken dat ik 20 jaar later hier zou staan en met jullie uit de Bijbel zou spreken. Nooit. Echt nooit. Ik had heel hard gelachen als je dat tegen me had gezegd. Weet je hoe het kwam? Ik had een verkeerd godsbeeld. Ik dacht, God dienen is, ik moet een heleboel doen en een heleboel laten. En dan hopelijk is God aan het einde tevreden. Maar mij werd er al bij gezegd, waarschijnlijk niet. Ik had, en ik hoop, dit is de kern van mijn verhaal, van mijn getuigenis. Ik had een beeld, het is een God die alleen maar vraagt, 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 vraagt. Totdat, en dat is Gods genade, ik 19 jaar oud was. En nogmaals, niet door een visioen, maar er waren dingen in mijn leven waardoor ik na ging denken over het doel van mijn leven. God gebruikt dat vaak, hè? God brengt ons vaak op moeilijke punten, waardoor je gewoon na moet gaan denken. Ik ging nadenken over het doel van mijn leven. En op een gegeven moment dacht ik, misschien is het toch goed dat ik weer eens in mijn Bijbel lees. Want het is het meest gelezen boek ter wereld. En er zijn duizenden mensen die zeggen dat hun leven erdoor veranderd is. En toen begon ik in mijn Bijbel te lezen. Niet heel spectaculair, het was niet per se van de een op de andere dag. Maar geleidelijk door de weken, door de maanden heen, weet je wat er gebeurde? Ik kreeg een totaal ander beeld van God. Namelijk, God is niet allereerst een God die vraagt, maar God is een God die geeft. Sterker nog, God bood aan, toen dat is eigenlijk het evangelie, hè? God bood aan, ik was geen brave jongen, God gaf mij vergeving. Zeg, joh, Leander, ik ben bereid je te vergeven. Dat vond ik in het evangelie. En eigenlijk wat er gebeurde, er zat een soort van sluier over mijn godsbeeld. En toen ik daarvoor open stond en God wilde leren kennen, ik sprak natuurlijk ook met mensen daarover, God bracht de juiste mensen op mijn pad, dat doet God ook vaak. En ik begon dan eens een heel ander beeld van God te krijgen. God is heerlijk. Er is niets beter dan te leven met de God van Israël. Er is niets beter dan de Heer Jezus te kennen. En ik bedoel dat niet vroom. En ik zeg dat ook niet omdat een voorganger dat behoort te zeggen. Het is echt zo. Wie de Heer Jezus kent, wie weet wat het betekent dat je leeft in verbinding met de hemel. Dat je weet, ik ben vergeven. Dat je weet, de almachtige, eeuwige, onveranderlijke God is mijn vader. Onze kinderen zingen, mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat hij niet kan doen. En als onze jongens over mij praten als hun vader, dan praten ze met een bepaalde trots. Soms horen ze dan hun vriendjes opscheppen, weet je wel. Nou, mijn vader dit. Nee, die van mij is ouder. Weet je, dat komt. Ze zijn blij met hun vader. En even voor de helderheid, ik ben geen perfecte vader. Maar God is een perfecte vader. En als je dat gaat zien, het is niet een leven van moeten en een leven van geven en een leven van niet mogen. Het leven met God is een leven van mogen, een leven van genieten van hem. En zeker, hij vraagt soms iets van je. Soms vraagt hij of hij je bekeert, vraagt hij van je of hij je bekeert van een bepaalde zonde, van een boezemzonde, van een verslaving. En legt hij zijn vinger erop en dat doet pijn. Maar het is God in zijn liefde die zich met je bezighoudt. En dat moet je gaan zien. En weet je wie dat is gaan zien? Abraham. Abraham dacht, deze God is in mij geïnteresseerd. Ik zeg vanmiddag, ik bedoel dat niet oppervlakkig. God is in jou geïnteresseerd. Hij koos zo'n afgodendienaar in Ur. Hij zei, Abraham, jou roep ik. Levi, jij zit daar in je tolhuis, volg mij. Volg mij. Ik heb je op het oog. En met dat je de Heer Jezus in de ogen kijkt, besef je ineens, ik zit hier niet meer wat te zitten in een kerkdienst. Ik ben hier niet bezig om een soort plicht uit te voeren. Waar ik mee bezig ben is, God is bezig mij te roepen. Of als je hier zit vanmiddag en je kent de Heer Jezus, je bent opnieuw geboren. Dat je zegt, God is bezig tot mij te spreken. Hey, dat is iets indrukwekkends. En ik weet niet in hoeverre jouw ogen daarvoor open zijn gegaan. Nou, stel jezelf deze vraag. Hoe ervaar jij de dienst aan God? Als je het eigenlijk een lange zucht vindt. Zeg, ja, voor mij is het eigenlijk alleen maar moeten en geven. Er wordt zoveel van me gevraagd, er wordt zoveel van me verwacht. Als niemand me zou zien, dan zou ik andere keuzes maken. Dan zeg ik tegen je, je kent de God der heerlijkheid niet. En het is nodig dat je opnieuw geboren wordt. En dat je God leert kennen zoals hij is. En vanmiddag biedt hij dat aan. Leg die verkeerde godsbeelden af. Het zijn leugens in je denken. En begin te zien dat de God van de heerlijkheid zich in zijn genade aan je openbaart. En je hebt het niet verdiend. Je hebt het helemaal niet verdiend. Die beelden van God die wij hebben. Dat God gediend zou moeten worden. Dat God iets van ons vraagt. Hè? Die beelden zijn beledigend voor God. God heeft helemaal niks nodig. God heeft niets van jou nodig. Eigenlijk heeft hij jou niet nodig. Het is in zijn liefde dat hij naar je toe komt en zegt, ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. En dat heeft Abraham gezien. En als je dat gaat zien, dan kun je ook radicale keuzes maken. Zoals Abraham, die zei, ik ga op pad. Want God heeft gezegd, ga, ga, ga. En hij heeft er wat bij gezegd. Ik zal. Genesis 12, vers 1 tot en met 3. En het volgende vers is geweldig mooi. En toen ging Abraham op weg. Hij is gehoorzaam. Stel dat je op die kameel zou tikken en je zou zeggen, Abraham, waarom doe je dit? Jij weet het antwoord. Moet je soms iets van God? Nee. Ja, ik moet wel wat, maar zo ervaar ik het niet. De God der heerlijkheid roept mij. Weet je wat er in Handelingen 7 staat? Dan ga ik naar mijn volgende punt. Weet je wat er staat? Dat God eigenlijk tegen hem zei, kom naar het land dat ik je wijzen zal. Wij kennen die tekst, ga naar het land. Maar in Handelingen 7 staat, kom naar het land. Weet je wat dat betekent? God zei, ik ben daar al. Kom maar. Dan ga je op weg met de God van Abraham. Ik wil jou vragen, ben je op weg met de God van Abraham? Heb je iets van de heerlijkheid van God geproefd? Iets geproefd hoe geweldig het is om de Heer Jezus te kennen? Om volgeling van de Heer Jezus te zijn, uit genade. Dat is geweldig. Ik hoop dat je dat hebt. De God der heerlijkheid. Het zet je in beweging. Het tweede wat je van Abraham kan leren. Mooie plaat, hè? Zie je Abraham staan. Van Abraham kun je leren, en dit is vanmiddag een belangrijk punt wat ik zeg, wat geloof in essentie voorstelt. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar ik bedoel wat geloof is en wat het niet is. En ik hoop dat je fris bent om dit punt tot je te nemen. Want Abraham wordt genoemd de vader van de gelovigen. Dus kort gezegd, van Abraham kun je leren wat geloof is. En je kunt leren wat geloof niet is. En dat is in onze tijd heel belangrijk. Heel belangrijk. In onze samenleving en ook in heel veel kerken wordt geloof steeds meer gezien als een soort mystieke, magische kracht. Je hoort dan uitspraken als geloof helpt je om te dromen, om je doelen te bereiken, om in je diepste wezen aangeraakt te worden. Geloof is een soort van innerlijke touch en het helpt je om van mooie dingen te dromen. En vooral dit, iets van God te ervaren. Nou, laat ik dit gezegd hebben, iets van God te ervaren is iets kostbaars. Ik ben een gevoelsmens en ik vind het heerlijk om dingen van God te ervaren. Maar dat is niet het fundament van geloof. Want als je daarop gaat leven, dan raak je in de war als die ervaring ontbreekt. Dan raak je in de war. Dan verliezen we koers en je raakt ontgoocheld. Een grotere tegenstelling met het geloof van Abraham is niet denkbaar. Abraham geloof, zo noem ik het eventjes, is, dit is een soort van definitie, is niet gebaseerd op gevoelens. Het bestaat ook niet allereerst uit gevoelens. Wat is het dan wel? Wat is het dan wel? Nou, ik wil twee dingen van Abrahams geloof noemen. Twee dingen van deze man, hoe hij geloofd heeft. Het eerste is dit. Abrahams geloof was gefundeerd op, je mag ook zeggen, geworteld in Gods beloften. Op Gods spreken. Je zou kunnen zeggen, God hing vanuit de hemel een soort magneet uit. Je kwam naar beneden en God zei, ik zal. En Abraham heeft daar, en dan komt het, in geloof op gereageerd en gezegd, als u dat zegt, dan is het zo, dan reken ik ermee en dan handel ik ernaar. Doe je dat op je gevoel, Abraham? Nee, zegt hij, doe ik niet op mijn gevoel. Dat doe ik gefundeerd op of vastgemagneet aan Gods beloften. En wat ik nu zeg is ontzettend belangrijk. Want er zijn talloze mensen, van ultra-reformatorisch tot ultra-charismatisch, die leven op hun gevoel. Bij openbaring, bij mystieke openbaring. En als ze het een keer niet hebben, of ze hebben een dag vreselijke kiespijn en het loopt niet lekker in het gezin, dan zijn ze het kwijt. Of je hebt een dag geen stille tijd. En je zegt, ja, gelovig, ik weet niet hoor. Wat je bedoelt is, ik voel het niet zo op dit moment. Dat bedoel je. Maar als dat het fundament is van je redding, dan ben je toch armzalig. Nogmaals, ik heb niets tegen ervaring en geloof, gevoel. Daar heb ik niks tegen. Maar het fundament is niet ons gevoel, maar Gods belofte. Abraham, van hem staat Romeinen 4, vers 17. Mooie tekst. Luister. Hem in wie Abraham geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. En dan staat er, Paulus schrijft dat aan de Romeinen, Abraham heeft tegen alles in gehoopt en geloofd, overeenkomstig wat hij ervaren had. Nee, overeenkomstig wat gezegd was, wat God gezegd had. En wat had God gezegd? Hij had tegen een man van 75 jaar gezegd, jij wordt een vader van vele volken. Oké. Je vrouw is 65 en jij bent 75. Kinderloos en onvruchtbaar. Vader van vele volken. Ga op weg, zei God. En Abraham ging op weg. Gehoorzaam. Hij ging. Omdat hij het voelde. Nee, omdat hij geloofde. Omdat hij God op zijn woord nam. Weet je wat je moet doen? Je moet God meer op zijn woord nemen. Jij neemt Gods belofte niet serieus. Je zoekt naar een soort ervaring, maar God zegt hier, dit is wat ik je beloof. Reken je ermee of niet? Ga je ermee op pad of niet? Of blijf je dralen rond je ervaringen en gevoel? Of zeg je, nee, hier staat het, zwart op wit. In Christus zijn zijn beloften ja en amen. Ik ga ermee handelen. Ik ga eruit leven. En wie zo leeft, wie zo gelooft, die heeft het. En het punt is, wie zo gelooft, die gaat ook wat ervaren. Maar als je het omdraait, zeg ik wel eerst ervaren, dan ga ik geloven. Ja, dan staat de trein stil. Abraham ging wat ervaren. Wanneer? Toen hij gehoorzaam in geloof op pad ging. Toen ging hij dingen met God ervaren. Duurde trouwens nog wel 25 jaar. Want we moeten wel eerlijk zijn, het is bij Abraham soms wel aangevochten. Ik denk dat deze plaat gaat over Genesis 15. Als die uit zijn tent komt, dat zie je ook hè. Als die uit zijn tent komt en zegt tegen God alles goed en wel. We zijn nu in het beloofde land aangekomen. We zijn 15 jaar verder. Ik ben 90, maar geen kind. U zei, ik zal, maar geen kind. Mijn vrouw is inmiddels 80 en ik ben 90. En weet je wat God zei? Genesis 15. Ik zal je een vader van vele volken maken. En God liet hem de hemel zien, de sterren. En weet je wat er dan staat? Genesis 15, vers 6. En Abraham geloofde. Hij ging terug zijn tent in en hij zei tegen Sarah, ik zie je toch weer anders. Het gaat toch gebeuren. Waarom, Abraham? God heeft gezegd. Maak Gods belofte tot het fundament van je leven. En als je dat doet, en nu ga ik iets zeggen, wat denk ik echt belangrijk is. Als je dat doet, dan heb je een schatboek in handen. Er zijn mensen die zitten mismoedig boven hun Bijbel. En ze zijn blind voor Gods beloften. Maar als je ermee gaat rekenen, dan zeg je, Heer, is dat echt waar wat u zegt? Ja, zegt God, ik zal. God die de doden opwekt en de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Ik zal. Dan wordt de Bijbel een reuze interessant boek. En wie gelooft, die heeft het. Leg je in geloof je hand erop, dan heb je het. Het wordt nog spannender. Want Abraham werd 99. Inmiddels heeft hij zijn toevlucht genomen tot Hagar. Een ongeloofsactie. Waarschijnlijk aangevuurd door Sarai, die, ik denk dat, zoveel medelijden had met Abraham. Ik denk dat Sarai dat goed bedoelde. Maar God had gezegd nee. Ik bedoel Sarai. Zij zal een zoon baren. Ja maar, nee, zegt God. Sarai. God is God. En je hoeft hem niet te helpen. Abraham dacht, laat ik God helpen. Ik ben creatief. Ik slaap met Hagar. Nee, zegt God. Ik heb over Sarai gesproken. En zo gaan we het doen. Ik zal. En weet je wat er staat? En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam verstorven was. Dat betekent gewoon, Abraham was een oude man, hij was impotent. En dat de moederschoot van Sara verstorven was. Wat betekent dat? Sara was onvruchtbaar geworden. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Dus keek Abraham naar de omstandigheden, dan zag hij een oude man en een oude vrouw, een opa en een oma. En toch zegt de schrift, hij heeft er niet aan getwijfeld door ongeloof, maar hij werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Ga maar eens naar de huisarts. Je bent 99 jaar en je vrouw is 89 en je zegt, we hebben een kinderwens. Ja, jullie lachen, net als Sarah. Die lachten ook. Die drie mannen kwamen langs, Genesis 18. En ze zeiden, over een jaar zul je een kind hebben. En Sarah begon te lachen. Abraham had een hoofdstuk eerder al gelachen. Maar weet je wat die engelen zeiden? Ik geloof dat een van die drie de Heer zelf was. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Over een jaar komen we opnieuw op visite. En dan heb je een zoon. En Abraham is op dat woord gaan staan. Grote levens. Levens van grote mensen zijn altijd getraind door grote beloften. Dat moet je zien. Ik heb een vraag aan jou. Waaruit bestaat jouw geloofsleven? Hoe ziet het eruit? Wat is het fundament van jouw geloofsleven? Waarom zijn de dingen waar in jouw leven? Sta jij op het fundament van de belofte van Gods woord, dan heb je het vandaag, morgen, dan heb je het in voorspoed en in tegenspoed. Soms aangevochten, eerlijk is eerlijk. Kijk naar Abraham. Maar het fundament is onwankelbaar. Schuif Gods beloften onder je voeten. En je bent een man of een vrouw met vrede in je hart. Het tweede wat ik over Abrahams geloof wil zeggen, heel kort, is dat Abrahams geloof direct verbonden was met gehoorzaamheid. De schrift noemt het zelfs, Romeinen 16, geloofsgehoorzaamheid. Daar komen die twee woorden bij elkaar. Met andere woorden, zijn geloof was zo reëel, het was geen geestelijke taal, geen vrome taal, dat toen God zei, ga op pad, dat hij ook echt op pad ging. En toen God zei, offer je zoon, dat hij hem ook echt offerde. Echt geloof blijkt uit gehoorzaamheid. Ik denk als ik vanmiddag aan iedereen zou vragen, wil je een vriend of een vriendin van God zijn? Dat iedereen die de Heer Jezus lief heeft zijn vinger opsteekt. Weet je waar dat van Abraham staat? Dat staat in Jacobus 2. En weet je waarom Jacobus zegt dat hij een vriend van God was? Omdat hij in geloof God heeft gehoorzaamd. Kort gezegd, hij deed wat God zei. Hij deed wat God zei. Eigenlijk is geloof heel eenvoudig. Je moet God nemen op zijn woord, 1. Punt 2, en je moet doen wat hij zegt. Dat is geestelijke groei. Je hebt er hele cursussen voor, maar het komt hierop neer. Je moet God op zijn woord nemen en doen wat hij zegt. Dan ga je geestelijk groeien. Abraham deed wat God zei. Dat is bij je bekering zo. Als je hier vanmiddag zit en je hebt geen vrede met God, dan word je vanmiddag uitgenodigd om tot de Heer Jezus te komen. Bekeer je en geloof het evangelie. Doe wat hij zegt. Moeilijker moet je het niet maken. Bekeer je en geloof het evangelie. Maar het geldt ook voor de gelovigen die al met God op pad zijn. Doe wat hij zegt. Oké. Dat was mijn tweede punt. Van Abraham kun je leren wat geloof in essentie voorstelt. Het derde wil ik heel kort doen. Dat is misschien iets om voor uzelf over na te denken. Van Abraham kun je leren wat de waarde is van een altaar. 3 of 4 keer staat er van Abraham, vooral in de eerste hoofdstukken, dat hij een altaar bouwde. Ik ga gelijk naar de Nieuwtestamentische toepassing. Abraham had een plek waar hij God aanbad. Soms staat er dat hij terugkeerde naar zijn altaar. Lot ging naar Sodom, Abraham ging naar zijn altaar. Van Abraham kun je leren dat het van belang is dat je in je leven een altaar hebt. Wat is het altaar? Nou, van Abraham zie je hier rechts een soort stenen muurtje staan. Hij staat met het lam. Wat is Nieuw Testament? Is het altaar. Dat is de plek waar je beseft, hier is geofferd. Ik wijs hier even naar dat kruis, dat prachtige ruwhouten kruis hier. De plek waar is geofferd. De plek waar het lam is geslacht. Abraham was daar dagelijks. Van Abraham kun je leren wat de waarde van een altaar is. Ik zou jou willen vragen, ik maak het nog iets praktischer. Heb jij een altaar? Heb je een huisaltaar? Heb je een plek waar jij in de stilte? Of heb je een moment? Heb je tijd om dagelijks bij het altaar te zijn en te zijn waar de Heer Jezus is? Of dat nou bij een fysiek kruis is, of in je binnenkamer, of in het bos, of bij het water. Dat maakt niet zoveel uit. Tijd met God. Abraham had een altaar. Hij was daar alleen met God. En ik weet zeker, hier zie je hem staan, rechtsonder. Ik weet zeker, als Abraham bij dat altaar had gestaan, dat rook je aan hem. Als jij 's morgens voordat je naar je werk gaat bij het altaar bent, dan gaan je collega's dat aan je ruiken. Reken maar. Mensen gaan het aan je merken dat je omgang hebt met de God van hemel en aarde. Probleem van veel geestelijke krachteloosheid. Probleem van veel zonde in ons leven. Het probleem dat de gemeente soms zo moeilijk vooruit komt. Dat we soms zo langzaam groeien in heiliging. Is dat we te weinig met onze God omgaan. En je moet van die plek gaan houden. Ook hier geldt. Je moet niet gaan zien als je 's morgens wakker wordt. Of 's avonds. Dat je denkt, oh ja, ik moet nog even een hoofdstukje lezen. Je hebt een leugen in je gedachten. Je denkt dat God wat vraagt. Maar God zegt, kom dichterbij. Ik wil met je omgaan. Ik wil mezelf laten zien in het woord. Ik wil mij openbaren aan jou. Kom bij het altaar. Waar ik je laat zien wie mijn zoon Jezus Christus is. En wie jij in hem mag zijn. Ik stel je nog een keer de vraag. Hoe staat het met jouw huisaltaar? Ik vind het geweldig dat je hier vanmiddag bent. Maar heb je ook tijd en plekken dat je alleen met God bent? Dat je geniet van hem. Zoals je Abraham hier ziet genieten. Abraham is aan het lofprijzen bij het lam. Weet je een beetje waar dat over gaat? Lofprijzen rondom het lam. Ken je dat in je eigen leven? Met je gezin, met je man of vrouw, in de gemeente? We weten wat het is om rond de Heer Jezus te zijn. Een altaar. Ga naar de vierde les. Het was zover. Gods ik zal werd werkelijkheid. Sarai, Sara inmiddels 90, Abraham 100. En ze hebben het kind in hun armen. Wat een vreugde. Ja, daar had ik wel graag bij geweest. Dat kraamfeest had ik wel graag bezocht. Gods belofte wordt werkelijkheid. Weet je hoe het in de Bijbel staat? De Heere nu zag om naar Sara, zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Mooi, hè? God houdt zijn woord. Reken daarop. God houdt zijn woord. God doet wat hij zegt. Hier heb je het bewijs. Dit jongetje is geboren uit een vrouw van 90. En is de vader, als zijn vader is 100 jaar oud. God, vind ik het zo persoonlijk. God dacht aan Sara. Hij zag om. Dit is God. Dit is de God der heerlijkheid. Maar toch, lieve broeders en zusters, ik kan me voorstellen, en denk even mee, ik kan me voorstellen dat dit jongetje direct de vreugde werd van Abrahams hart. Isaac was eigenlijk de belichaming van al de verbonden, van al de beloften, van heel de messiaanse droom. En op een morgen klonken de ijzingwekkende woorden die iedere weldenkende vader of moeder zou doen verstommen. Abraham, neem toch uw zoon, welke? Uw enige, welke? Die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria, offer hem daar als brandoffer. En dan staat er een punt in de Bijbel. En weet je wat dan het volgende vers is? Toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Zou hij het tegen Sara gezegd hebben? Ik ken mensen die hun oren dichtduwen als ze dit verhaal horen. En hun verstand tot stilstand manen en zeggen, hoe kan God dit laten gebeuren? Wat is de reden hiervan? Genesis 22 zegt, God ging Abraham beproeven. En wat wij van Abraham kunnen leren, dat is de vierde les, is dat beproeving een onderdeel is van Gods plan voor zijn geliefde kinderen. Als God van je houdt, dan beproeft hij je. Ik zeg het nog een keer, als God van je houdt, en dat doet hij van ieder die in de Heer Jezus Christus is, dan beproeft hij je. Ik denk dat alleen de Heer Jezus meer geworsteld heeft dan Abraham. Abraham ging op weg en daarboven op die berg, daar gebeurde het. Hoe zou hij de jongen kunnen doden? Op veel schilderijen staat Abraham zo, in de lucht met het mes. Ik sprak de schilder van dit schilderij en zei, natuurlijk heeft Abraham niet zo gestaan. Wie doodt er nu zijn zoon op deze manier? Dit was Abrahams vuurproef. God had gezegd, door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. En met dat hij Isaac zou doden, zou heel zijn leven, alle beloften zouden, menselijkerwijs gesproken, in duigen vallen. Door Isaac. En hij stond op het punt om Isaac te doden. Maar deze oude man was tot een besluit gekomen. Niet als een kameel in de woestijn, dan moet het maar. Maar in geloof, weliswaar met een verwond hart, hij zou zijn zoon offeren. In het vertrouwen dat God hem uit de dood zou kunnen opstaan. Waarom? Hij was uit de dood geboren. God zou hem uit de dood kunnen doen herrijzen. Wat een geloof, lieve broeders en zusters. Wat een geloof als je in beproeving God op zijn woord neemt. Niet alleen in voorspoed, maar in tegenspoed. Abraham vergiste zich in Gods methode. Want Isaac zou nooit sterven. Dat weten wij, maar dat wist Abraham niet. Hij vergiste zich in Gods methode, maar hij had duidelijk, God heeft een groot hart. En een machtige arm. En toen hij het mes hief, ik weet niet hoe, vast in geloof om zijn zoon te doden, toen klonk het, het is genoeg, Abraham, ik heb nooit bedoeld dat je hem daadwerkelijk zou doden. En luistert u goed, ik denk dat God wilde zeggen, ik wilde Isaac alleen uit het heiligdom van je hart verwijderen. Zodat alleen ik, hoofdletter, daar de toegang zou hebben. Ik maak de toepassing. Als God van je houdt, dan beproeft hij je. En soms kan het zo zijn dat God jou en mij aanspreekt op onze Isaac. Iets wat ons zo kostbaar is. Iets wat ons zo dierbaar is. Iets wat je zo moeilijk op het altaar kan leggen. God zegt, leg het op het altaar. En het voelt alsof er een bulldozer over je heen gaat. Er zullen er zijn die direct weten wat hun Isaac in hun leven is of was. Maar ik zeg vanmiddag tegen je, het is Gods liefde om je te bevrijden van een onzuivere liefde. God beproeft. Maar God doet dat om ons op een dieper niveau te krijgen. Om ons dichter bij zijn hart te krijgen. Want met dat Abraham gehoorzaamt, klinkt die stem. Ik zal. En achter hem zit dit beest in de struiken. Die de belichaming is van de Heer Jezus. Die in onze plaats op het altaar gaat. En niet lang daarna is Isaac van het altaar af. En ligt dit dier op het altaar. De substitute, zegt een Engelse, de vervanger. Het lam van God. Als je dat ziet, dan is beproeving nog steeds moeilijk, zwaar en verdrietig. Maar is gehoorzaamheid het allerbeste. God beproeft in zijn liefde. Ik denk dat dat het vierde is wat wij van Abraham kunnen leren. En het laatste punt. Geef me daar nog 2 minuten voor. Misschien zijn er in ons midden die juist dit nodig hebben. Van Abraham kun je leren dat een gelovige onderweg is naar een beter vaderland. Jongens en meiden, hebben jullie er wel eens over nagedacht dat Abraham op pad ging naar het land Kanaan, het land dat God hem wijzen zou. Maar dat Abraham altijd geweten heeft. En toch, dit is niet mijn thuis. Zeker. De landbelofte is en was, maar is voor Israël van groot belang. Ik geloof dat Israël straks, als de Heer Jezus op aarde regeert, veilig zal wonen. En dat de belofte van Genesis 12 ten volle in vervulling gaat. En toch was dat niet de diepste. Abraham was op weg naar een stad die fundamenten heeft. En je kunt het kort en goed zo samenvatten. Weet je, Abrahams leven werd gekenmerkt door twee dingen. Door een altaar en een tent. Een altaar om God te aanbidden. Een tent om mobiel te blijven. En dat is een interessante les. Ik ben niet tegen stenen huizen, ik woon zelf ook in een stenen huis. Maar een tent, het is het beeld van beschikbaarheid. Van onderweg zijn naar een beter vaderland. En zeker voor jonge mensen kan dat een hele uitdaging zijn. Dat je beseft, wacht even, hier beneden is het niet. Ik ga niet zozeer voor de succeskaarten van dit leven. Ik ben onderweg. Abraham heeft dat beseft. En daarom was hij een vreemdeling. Ik vroeg je net, heb je een altaar? Ik vraag je nu, leef je in een tent? Ik bedoel, leef je als in een tent? En weet je dat het beste nog komt? Als dat zo is, kun je veel dingen in je leven relativeren. Als je op vakantie gaat naar Zuid-Frankrijk en je stopt bij Parijs en het regent, weet je wat je dan zegt? We zijn onderweg, hè? Het is onze bestemming niet. Kijk je zo ook naar dit leven? We zijn onderweg met de God van Abraham. Het is onze bestemming niet. Dan leef je met een open hand. En dan heb je drie auto's en een prachtig huis. Dan ligt het op een open hand. Het is niet van mij. Ik heb het hier in bruikleen. Ik heb een wat grotere tent dan een ander. Maar we zijn met elkaar onderweg. Dat is geweldig in de gemeente als er zo'n cultuur is. Al het mijne is het uwe. Het is allemaal gekregen. Want we hebben het zicht op de stad die fundamenten heeft. Waarvan God... En boven gaan we niet in een tent wonen. Ik geloof dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, gaan we niet in tenten wonen. Een stad die fundamenten heeft. Met paarlen poorten. Als je daar een beetje van onder de indruk raakt, dan woon je hier graag in een tent. Vijf lessen die je van Abraham leren kunt. Ik wens je de kracht en het geloof toe van de God van Abraham. Zodat jij herkenbaar zult zijn. Als iemand die leeft bij een tent en een altaar. Halleluja. Amen.